Ja, ik kan het weer niet laten. Het is morgen... Wat is het morgen? Kijk, er zijn toch mensen die het kerkelijke jaar in ere houden. Het is morgen drie koningen en dat denk ik de hele dag aan. Gisteren al de hele dag, vandaag de hele dag. Het is morgen drie koningen, dus ja. En waar dat vandaan komt, ja, uit Matthäus 2. Dus ja, ik hoop dat ik daarmee voldoende verontschuldigd ben. Om u mee te nemen naar Matthäus 2. Waarbij ik dan tegelijkertijd maar opmerk dat wat daar vermeld staat allemaal, in Matthäus 2, dat vinden we nergens anders in de Bijbel. Alleen maar hier. Als je dat hele hoofdstuk uit Matthäus en daarmee uit de Bijbel weghaalt, zul je het nooit missen. Want het mag dan een interessant verhaal zijn, maar van historische betekenis schijnt het niet geweest te zijn. Althans niet binnen de Bijbelse geschiedenis. U weet hoe dat was. Spraken van de wijzen uit het oosten, ook aangeduid soms als koningen, en vandaar drie koningen. En die verschijnen en verdwijnen. En dat is het dan. Ja, heden verschenen en verdwenen. Dat is de, zijn deze lui uit het oosten. Dan heb je hetzelfde beginsel trouwens ook nog van toepassing op de Heer Jezus zelf. Dat is vanaf vers 13 van Matthäus 2, want nog maar nauwelijks is hij verschenen of hij verdwijnt alweer. In dit geval naar Egypte. En dat heet dan de vlucht naar Egypte, waarvan hij dan later terugkeert, uiteraard ook nog in hetzelfde hoofdstuk en verder ook niet vermeld. En dan heb je daar ook nog de zogeheten kindermoord van Bethlehem. Allemaal dingen die we hier bij elkaar vinden, die aan elkaar gerelateerd zijn bovendien ook. En ik neem aan dat u de geschiedenis kent. Er komen een paar wijzen uit het oosten en die komen notabene aan de koning der Joden vragen: waar is de geboren koning der Joden? Ik neem aan dat u die geschiedenis wel kent, want ja, het is elk jaar kerst en velen van ons hebben er al tientallen kerstfeesten op zitten, dus er zal er echt wel eens een bij geweest zijn waarbij die wijzen voorbij kwamen, om zo te zeggen. Dus ze vragen: waar is de geboren koning der Joden? Dat is in Matthäus 2 vers 2, hetgeen toch een geraffineerde vraag is. Nou, laat ik zeggen, een pikante vraag, want ze vragen het aan de man die officieel heet de koning der Joden, aan Herodes. Dus dat vraagt om moeilijkheden. In elk geval, er worden wat schriftplaatsen opgeslagen uit het Oude Testament om uit te zoeken waar die dan zou geboren moeten zijn. Dat blijkt dan Bethlehem te zijn. Ze wisten dat blijkbaar wel. Gij Bethlehem Ephrata, die kent u langzamerhand ook natuurlijk. Komt ook elk jaar kerstfeest voorbij, wel ergens. En die wijzen die gaan daar dan naartoe om het kind te aanbidden, maar in plaats van daarvan verslag uit te brengen aan de koning der Joden, namelijk aan Herodes, verdwijnen zij het land weer uit langs een andere route. En daar is Herodes ook nogal boos over, dat ze hem ontvlucht zijn, want het was zijn bedoeling om de geboren koning der Joden meteen te elimineren. Waarna hem dus niks anders overbleef dan de kinderen tot 2 jaar oud en daaronder. Van 2 jaren en daaronder staat er in vers 16 om die te doden in de hoop dat hij daarmee de geboren koning der Joden gedood had. Het is toch tamelijk merkwaardig, omdat het impliceert dat Herodes, want dat is de eerste optie, dat Herodes dan toch op een of andere wijze geloofde in de komst van zo'n Messias, blijkbaar. Anders had hij die moeite niet overhoop hoeven halen. En mocht u denken dat dat niet zo is, dat hij daar niet in geloofde, nou ja, dan moet hij zich in zijn positie van koning der Joden wat dan toch wel erg zwak gevoeld hebben, als hij dan meteen zulke maatregelen moest nemen, kennelijk dan ter bescherming van zijn eigen positie. En dan kom je op het terrein van de politiek terecht. Maar het meest voor de hand ligt, omdat ook de schriften worden nageslagen, dat de man dus wel degelijk geloofde in die profetieën. Alleen hij deed zijn best om de vervulling daarvan te verhinderen, blijkbaar. Want anders had hij niet naar Bethlehem hoeven gaan of daar die kinderen te doden, als hij toch niet geloofde dat die profetie uit Micha inderdaad serieus genomen zou moeten worden. Had hij dat niet hoeven doen, toch? Kortom, er speelt zich wel het een en ander af. Maar er zijn meer dingen die kenmerkend zijn voor het hoofdstuk. Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet gedetailleerd met u bespreken. Bovendien, dat kan niet eens in een uurtje. Dus vooruit maar weer. Maar ik wil wel uw aandacht vragen voor enkele markante delen van dat hoofdstuk. In de eerste plaats, de geschiedenis draait om de persoon van Jozef, eigenlijk. Ik weet niet of u dat ooit opgevallen is, maar we hebben maar aankondiging of we hebben maar beschrijving van de geboorte of van gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus in Matthäus en in Lucas. Johannes heeft het er niet over, daar wordt de Messias zo zonder meer neergezet, al in een positie na zijn opstanding, als er staat, hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enig geborenen van de Vader. Vol van genade en waarheid, want wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, dan ben je toch heus na zijn opstanding uit de dood. Waarna alsnog het een en ander verteld wordt over wat hij zoal gedaan en gezegd heeft. Want dat is het Johannes-evangelie. Meer vind je daar niet. Nee, het woord is vlees geworden en onder ons gewoond, slaat niet op zijn geboorte. Dat heb ik u al eens uitgelegd, geloof ik. En dat doe ik misschien later wel weer eens een keer. Maar dat slaat op de vervulling van de oud-testamentische profeten. Dat woord is vlees geworden. Dat is de Hebreeuwse term eigenlijk daarvoor. Dat woord is gerealiseerd geworden. En het is vervuld niet in de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is vervuld geworden in zijn opstanding uiteraard. Dat is de voltooiing van het een en ander. Maar in Johannes vind je dus verder niks over zijn geboorte. In Marcus trouwens ook niet. Helemaal niks. En in Lucas en in Matthäus vind je wat, maar in Lucas vind je het meest eigenlijk vermeld dan nog over de aankondiging van zijn geboorte. En dat zelfs dubbelop, want het gaat eerst dan nog over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, inclusief de geboorte van Johannes de Doper, en dan de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, en dan de geboorte van de Heer Jezus, en je denkt toch heus dat je twee keer hetzelfde verhaal gelezen hebt. Maar we hebben het te vaak gelezen om dan nu nog meteen ja te zeggen. Maar in de praktijk, je leest toch het loflied van Zacharias of wat het maar was. En je begrijpt toch dat het maar niet gaat over Johannes de Doper, maar meteen over de Heer Jezus. Daar gaat het toch allemaal om. Nou goed, en zijn geboorte zelf, nou de geboorte was al dus. En het is even gauw, ze moesten naar Bethlehem en er was geen plek. Het moest allemaal even gauw en daar werd hij geboren. En dat is het dan. En een halve bladzijde verder zijn we al in de tempel bij zijn wijding. En volgens de Joodse wet, besnijdenis en wijding van de Heer Jezus. Na 40 dagen en de lofzang. En dan kreeg je Simeon en Anna enzovoorts. Dat is het dan. Zoveel wordt er nou ook weer niet vermeld hoor, eigenlijk. Vandaar dat het voor een predikant altijd wat moeilijk is met kerstfeest. Waar moet je het in vredesnaam nog over hebben? Na een paar keer. Ik denk voor het publiek ook. Want die hebben het allemaal alles gehoord. Dit meen ik serieus. Maar goed. Maar waarin Lucas het verhaal nog enigszins hangt eigenlijk aan Maria. Naar het schijnt, althans. U weet wel, de aankondiging aan Maria in Nazareth en dat soort dingen, wordt het verhaal in Matthäus opgehangen aan Jozef, zodat deze geschiedenis misschien wel via Jozef tot ons gekomen is, wie zal het zeggen. Maar in elk geval, het gaat over Jozef, die ondertrouwd was met Maria enzovoort. En een gedeelte vanaf vers 18 gaat dan ook inderdaad over Jozef, die aangesproken wordt als gij zoon van David in vers 20 enzovoort. Het gaat over Jozef. En dat is ook in het volgende gedeelte eigenlijk zo. Want de kwestie van dat men zou vluchten uit Bethlehem kennelijk, dat men zou vluchten naar Egypte en vandaar ook weer terugkomen, gaat inderdaad via Jozef. Nou is de aardigheid, want dat wilde ik u toch eens een keer zeggen, zo, want het is iets algemeens, iets heel algemeens. Nou is de aardigheid dat wij inderdaad in de Bijbel nogal wel eens tegenkomen dat de Heer tot iemand spreekt in een droom. Ja, dus niet uitgevonden door, weet je die man, Adler? Of van je mama's? Zelfs niet door Ouweneel. Nee, dat komt in de Bijbel voor, dat weet iedereen. Hoe vaak? Het is moeilijker. Hoe vaak spreekt de Heer rechtstreeks door of tot een profeet? Hoe vaak gaat het via visioenen? Dat is vertrekking van zinnen, heet dat. En hoe vaak door een droom? Nou, dat laatste maar heel weinig, zodat je dat bepaald niet moet overdrijven en ook niet moet omdraaien en zeggen, als een mens dromen heeft, dan spreekt God tot hem. Want dat vind je in de hele Bijbelse geschiedenis maar 20 keer. Normaal doet God dat op andere wijze. Bij nader inzien zijn 21 dromen. Zo ongeveer de helft daarvan heeft van doen met Jozef. Dat zijn er dan twee. Eén in het Oude Testament en één in het Nieuwe Testament. En die ene in het Oude Testament, die heet de meesterdromer. Zo noemden ze hem broers hem. Nadat hij twee keer gedroomd had, Jozef. En daarna in die Oud-Testamentische geschiedenis vinden we dan ook nog de droom van de butler. Zo heet hij in het Engels, dus dat vind ik, daar hou ik er altijd in. De droom van de butler, van de schenker. En de droom van de bakker. En dan heb je nog twee dromen van Farao, zodat je bij elkaar komt aan 6 dromen. 2 waren van Jozef zelf, die over de schoven, weet u wel, die voor zijn schoof bogen en die van de sterren die voor zijn ster bogen. Heb je wel eens een buigende ster gezien? Ik ook niet, maar ja, Jozef wel. Toen maar weer. Maar je komt aan 6 dromen en het zijn er zelfs 3 keer 2. Want zijn steeds 2 dromen met dezelfde strekking, dat weet u toch, hè? Nou ja, in totaal in het Oude Testament hebben we 15 dromen, maar 6 daarvan, daar is Jozef in betrokken, zijn gehangen, opgehangen aan de naam van Jozef. En in het Nieuwe Testament vinden we 6 dromen en 4 daarvan zijn opgehangen aan deze Jozef, van wie we eigenlijk niks meer weten. Wat weten we van Jozef, deze Jozef van Nazareth? Hij werd foster parent, zeggen de Engelsen. Hij werd de pleegvader, stiefvader, weet ik nooit, van de Heer Jezus. En dat is maar even, dan verdwijnt hij van het toneel. En voor zover hij wat gedaan heeft, hij droomde. 4 keer. Eerst in Matthäus 1, vers 20. En 21 uiteraard. Vers 20, alzo hij deze dingen in de zin had, hij wilde Maria heimelijk verlaten, omdat zij zwanger was en dat was buiten zijn schuld, om zo te zeggen. Hij wilde, ja, openbaar schande maken, dat deed hij dus niet, dus toen ging hij de man vandoor, was de bedoeling, heimelijk verlaten. Later mocht hij heimelijk verlaten, maar hij nam Maria en de Heer Jezus mee, overigens, verderop in dat hoofdstuk, maar goed. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom. Niet zomaar de engel des Heren verschenen. We zijn hier bij Jozef en het gebeurt dus in een droom. Want die begrippen droom en Jozef zijn aan elkaar gekoppeld in de Bijbel. Zal ik dat verder uitleggen zometeen? En de engel spreekt Jozef aan als Jozef, gij zoon van David. Gij koninklijke hoogheid. Want dat is wat het betekent in de praktijk. De erfgenaam van de troon van David. Uit het Davidische koningshuis hier in Jeruzalem. Althans hier in Judea of wat het maar was. beloofde land. En de engel zegt, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de eerste droom van Jozef. En als daarna die wijzen uit het oosten, want zo heet dat nog steeds, geweest zijn, dan lezen wij in vers 13, toen zij vertrokken waren, die wijzen, en zij waren vertrokken ook op aanwijzing van een droom, dat is vers 12. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En dan vers 13, toen ze nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren, verschijnt Jozef in de droom. Let op dat het niet maar staat door goddelijke openbaring. Het is toch heel persoonlijk. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom. Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar. Hetgeen hij deed, waarna wij in vers 19 krijgen. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Want zij zijn gestorven, die de ziel van het kind zochten. En dan hebben we nog 2, vers 22. Als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. Nou, dat is de vierde droom van deze Jozef achter elkaar. En daarnaast heb je in het hele Nieuwe Testament nog maar één andere, dat wil zeggen die van 2 vers 12 van die wijzen. En je hebt nog één andere en dat is die van Matthäus 27. Dat is de droom van de vrouw van Pilatus. Maar daar zullen we het niet over hebben. Wat ik u probeer voor te houden is dit. Dat blijkt niet alleen uit deze dromen, maar ook uit het Oude Testament. Dat als vermeld wordt dat God spreekt in een droom, dan hebben wij in die profetieën die daarmee komen rechtstreeks van doen met profetieën over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het is niet maar algemeen een van de manieren die de Heer gebruikt om tot de mens te spreken, op wat voor wijze dan ook. Maar het is een specifieke vorm die betrekking heeft op de situatie in onze tegenwoordige tijd. Het komt in een droom. Het blijft verborgen en het blijft ook zeer privé. Ik weet wel dat je datzelfde soort dingen ook van andere vormen kunt zeggen. Maar dat doet er nou verder niet zoveel toe. Het gaat maar om het beginsel. Als je leest over een droom en je zoekt naar nou, wat is dat, wat, droom, dan moet je vaststellen, dromen zijn gewoonlijk gekoppeld aan de naam Jozef. Daar kom je niet omheen. En tel je ze bij elkaar op, de droom en Jozef, dan kom je vanzelf terecht bij de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin dat beloofde koninkrijk verborgen is, waarin bovendien het Davidisch karakter van dat koninkrijk helemaal zoek is. En voor zover het dan toch een koninkrijk is, berust het niet bij Juda, maar berust het bij Jozef. Die weliswaar zoon van David is en wat het maar wezen mag. Maar niettemin, men moet het zoeken aan de andere kant. Dat wil zeggen, het gaat over de dagen waarin het werk des Heren niet loopt via Juda als volk van God, maar via Jozef als volk van God. En dat is te meer opmerkelijk, omdat we dat meteen in het begin van de Nieuwtestamentische geschiedenis, om zo te zeggen, vinden. Dat wil zeggen, wij vinden de aankomst van de Heer Jezus, de geboorte van hem die de Messias zou zijn, die zijn volk zalig zou maken van hun zonde enzovoort. Maar meteen in het volgende hoofdstuk, nou eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 1 al, worden wij geconfronteerd niet met Juda, niet met het Joodse volk, niet met het tweestammenrijk, misschien met een koningschap, want daar lezen wij over, maar dan toch ergens anders en gekoppeld aan de naam van Jozef. En zoek je die na en kom je dus bij zijn dromen terecht, nou ja, dan weet u hoe dat zit. En dan krijg je meteen van doen in het geheim op een of andere wijze weliswaar koningschap zou voortkomen uit de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar dan toch niet via Juda, maar via de kant van Jozef, en niet in het beloofde land, maar in het buitenland en onder de heidenen. En er ontstaat zelfs een situatie dat de hele familie van Jacob, op wie de beloften Gods dus rusten, dat die in leven gehouden worden doordat ze moeten vluchten naar Egypte om daar inderdaad koren en brood, of hoe het maar heten mag, te verkrijgen enzovoort. Waarna Jozef zich bekend maakt en zegt, ja, ik ben wel Jozef, jullie schrikken je wilt, want daar had je even niet op gerekend natuurlijk. Maar maak je geen zorgen, de Heer zelf heeft dit geregeld om u bij het leven te behouden door een grote verlossing en om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Dat waren de plechtige woorden van Jozef. En dat is uiteraard profetisch. Het is maar niet de vervulling van een profetie die in die droom kwam. Het is in zichzelf, in zijn geheel profetisch, en een uitbeelding van hoe dat zou gaan als eenmaal de Messias zou verschijnen en de oudtestamentische beloften vervuld zouden worden. En begrijp je me goed, dit is niet wat pas door Paulus gepredikt wordt of iets dergelijks. Het is wat in de oudtestamentische profetieën vast ligt en wat ook meteen minstens dan dus geïllustreerd wordt in dit verslag van gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus. En niet maar in het verslag, maar in de geschiedenis zelf. Want ja, het is natuurlijk, het is net weer kerstfeest geweest. En dus zijn de wijzen weer ter sprake gekomen. Dat is een academisch onderwerp, dat komt elk jaar terug, elk jaar ook weer. Wat was dat voor een ster? Was dat Sirius of was dat een Nova, de hondster? Of was dat een Nova, een nieuwe, dat bestaat ook, een nieuwe ster, hè? Bekend van de kruiswoordpuzzels, maar goed. Was dat een Nova of was het een, heet zoiets, een conjunctie van samenstand van van 1, 2 of zelfs 3 planeten. En heeft dat in die tijd plaatsgevonden? Of was het een komeet? En dan zeg ik, ja hoor, ja hoor. En die bleef stilstaan boven het huis waarin het kind was. Ja. U begrijpt wat ik nu zeg of niet? Wat het ook voor een ding was, het was geen astronomische ster. Geen ster in astronomische zin van het woord. Het kan geen samenstand van planeten geweest zijn, geen kometen, geen nova, wat het maar was. Dat kan niet, want zo'n ding blijft überhaupt niet stilstaan boven een huisje. Alleen in sprookjes kan dat, maar dit zijn geen sprookjes. Nee, we hebben zijn ster in het oosten gezien, of terwijl hij opkwam, want zo kan je het ook nog vertalen. Maar wat er later staat, is dat ze gingen naar Bethlehem en ziet vers 9, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindje was. Ik snap niet dat je in alle ends kunt beweren dat je hier van doen hebt met een of ander sterrenkundig, dus astronomisch verschijnsel. Volstrekt onmogelijk. Nee, het enige wat overblijft is dat het woord ster gebruikt wordt in de enige echte oorspronkelijke betekenis van de term. Namelijk een UFO, zeg ik altijd, hè. Ja, ik vind het ook vervelend dat ik dat elk jaar een keer zeg ergens. U weet wat een UFO is? Een unidentified flying object. Dat wil zeggen, er vliegt iets door de lucht. Nee, niet door het struikgewas, door de lucht. Het ruist door de lucht en we weten niet wat het is. En het woord ster betekent precies dat. Het woord ster, ons woord ster, is het Hebreeuwse woord satar. En satar betekent, we weten niet wat het is. Dat is het woord voor verberging en voor verborgenheid, later vertaald met geheimenis. U weet wel, dat woord, bedeling der verborgenheid, dat is het Hebreeuwse satar. En omdat wij niet weten wat een ster is, behalve iets lichts aan de hemel, heet het satar. Een ster in het Nederlands. Stella in het Latijn. Zo is dat nou eenmaal. We weten niet wat het is voor een ding. En dus is het een UFO, want een UFO betekent We weten niet wat het is voor een ding. Ik heb geen enkel probleem met die term. Wat het was? Nou ja, met de Bijbel in de hand kun je nog altijd aantonen dat het begrip ster gebruikt wordt als synoniem voor engel in de zin van hemelswezen. Hoe vaak dat voorkomt? 2 keer? Weet ik veel. Maar het is aan te tonen dat dat is. En de sterren, de morgensterren en de juichten enzovoort. En je kunt aantonen dat het dan gaat om hemelse dingen. En vandaar. En ik denk dus gewoon dat het een verschijning was van de engel des Heren. Of misschien was het precies hetzelfde ding. Nee, ik bedoel niet oneerbiedig. Oké, dezelfde, was het dezelfde zaak als die wij kennen als uit Ezechiël? Dat wordt genoemd de heerlijkheid des Heren. En het wordt beschreven met een uitspansel en met raderen en cherubim en wat het ook maar weer precies was allemaal. En het heet met één term de heerlijkheid des Heren. En Ezechiël zag dat in een visioen. Overigens, ook niet eens in het echt. Zeg dat maar tegen Erik van Deneken als hij me eens tegenkomt. Maar vooruit maar weer, hè. Maar ik denk dat zoiets, en die leidde de wijzen, worden ze genoemd, naar de plaats waar het kinderken was. Dat staat in vers 9. Tot zover dan de ster. Het is gewoon een verschijning van iets hemels wat de Heer stuurt om de weg te wijzen. Waarom ook niet? Misschien was het wel de vuurkolom. Nee, zeg maar wat, maar zoiets was het dus, hè, die we kennen uit het Oude Testament. Moeilijker mag je niet zijn. En daarna heb je natuurlijk ook altijd, elk jaar komt dat terug, wie zijn die wijzen uit het Oosten? Bij de Rooms-Katholieken zijn het trouwens koningen. Daar hebben we 3 koningen aan te danken. En omdat we niet weten wie het zijn, zijn er legendes omgevormd. Want wij zijn protestant, wij weten dat niet. Maar de Rooms-Katholieken weten precies hoe ze heten ook nog, hè? Balthasar? Hè? Melchior, oh ja. Wij nog één, toch? Toch niet Gerards, hè? Dat was weer iemand anders. Nee, okay. Hoeveel waren het er? Staat er niet. Hoe komt men bij 3? Omdat ze geschenken brengen. Goud, wierook en mirre. Zo komt men bij 3. Dat is echt waar. En hoeveel het er zijn, weet ik niet. Waarna de volgende vraag is, hoe krijgen die het voor elkaar om... Juist. Zij komen in Jeruzalem in de dagen van koning Herodes, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we komen hem te aanbidden. Vers 3, de koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Ik weet nog steeds niet een ander Nederlands woord voor de term. Ik laat hem ook altijd, maar wordt ontroerd. Wil niet zeggen dat hij in wenen uitbarstte, als wits, maar wil zeggen dat hij van zijn stuk raakte. Hij zegt, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Maar dat kan ook niet, want die bestonden nog niet. Nee, dus hoe zeg je dat? Ze werden ontroerd, wil zeggen, hij raakte van zijn stuk, van zijn apropos. Dat is een stuk, dat weet u, hè? Of zoiets. Hè?
Ontstelde hij, zegt
hij nu. Wat staat er?
Ontstelde
hij. Nou, lijkt me niet zo'n voor de hand liggende uitdrukking. Werd ontroerd. Hij raakte in paniek. Wat is dit? Wat heb ik hier? Enzovoort. En hij niet alleen, maar geheel Jeruzalem. Heb u er nog? Van die 3 wijzen. Waarschijnlijk heeft men daarom het eventueel gemaakt tot koningen. Maar er is nog een reden voor, hoor. Tot koningen. Want ja, als een koningenstad binnenkomt, dan misschien heeft hij wel zijn kroon op zijn hoofd. Als onze koning daar binnenkomt, valt het niemand op. Behalve dan dat het iemand is die in een te groot pak rondloopt. Dat heb ik gemerkt. Maar voor de rest maakt het niet zoveel uit, hè. Maar in die oudheid weet je veel. En dan krijg je de vraag, wie waren die lui? Enzovoorts. En het enige wat wij dan weten, Want wij volgen gewoonlijk de minimalistische zinswijze, zo heet dat, als het over de Bijbel gaat. Liefst zo klein mogelijk. Minimalistisch. Er staat, het zijn magiërs. Magoi in het Grieks. En men vertaalt het liefst met magiërs en zegt dan, dat betekent wijzen. En toch, er zit een kern van waarheid in. Maar eigenlijk, het betekent niet wijzen. Het betekent, het is een vorm van het begrip groten. Ze zijn groot. Magiërs. Je komt het tegen in een magnum. Dat weet u wat een magnum is? Ja. Dat is een nogal grote fles. En voor anderen onder u nogal een groot ijsje eigenlijk. Maar doe maar. Het hangt samen met het woord magnaat. Maar beter is natuurlijk om het gewoon letterlijk te vertalen met een magistraat. Dat is een grote magistraat. In een andere taal heette die lui aristocraat. Maar het is hetzelfde. Namelijk de beste. En dat kraat komt van kratos, dat wil zeggen de macht uitoefenen. Maar een magistraat is een hoog iemand, een hoog Piet of Jan. Maar in ieder geval iemand die een hoge positie inneemt. Waarschijnlijk omdat hij hoog edel geboren is, of ze, wat het maar wezen mogen. En die op die grond macht heeft. Dat is wat dat woord magoi betekent. En dat het ook van toepassing gebracht wordt op wat wij magiërs noemen. Ja, die achten wij ook groot omdat ze iets kunnen schijnbaar wat de normaal mens weer niet kan enzovoorts. Maar dat woord is het hoor. Een magistraat. En magistraten waren het. Bovendien, ik weet niet, natuurlijk ik respecteer dat iemand iets leert en het van een ander na. Koud en zegt, ik heb geleerd zus en zo. Maar het wordt wel vervelend na verloop van tijd dat je dan altijd weer dezelfde verhalen leest. Dat er misschien daar in het oosten, dat was gewoonlijk Babel, dat weet men nog wel. Dat daar dan nog een of andere kaste of secte of groep van lui was die misschien dan nog erfgenamen zijn van de school van Daniel in der tijd, toen die nog in Babel verkeerde enzovoorts. En de Daniel moet toch het een en ander geweten hebben over de Messias. En het heeft zich waarschijnlijk ook uitgedrukt in het Zoroastrisme. Is dat het goede woord? Weet ik het. De dienst aan Zoroaster enzovoorts. Dat schijnt Persisch te zijn. Nee, ik zeg het met opzet heel onderkoeld, want ik wil het niet nauwkeurig vertellen gewoon. Hè. Maar dat schijnt dan Persisch te zijn enzovoorts. En dan moeten nog iets sporen zijn van enzovoorts. En dan denk ik, ja mensen, je hebt over de hele wereld, in alle religies en in alle filosofie heb je altijd de gedachte ergens dat er ooit een keer iemand komt en die komt in de wereld orde op zaken stellen en maakt die betere wereld. En als het niet Mandela is, dan is het Obama, of wie het maar was, of Poetin, of Napoleon, of Kareltje de Grote, de Vijfde, of de Tweede. Je hebt trouwens ook Karel I en Willem II, maar Hofnar heb je trouwens ook, maar toen maar weer, weet ik veel. Dan moet er een komen en dat is de Messias-gedachte. Dat vind je in heel veel godsdiensten terug. En binnenkort komt die Messias ook. Dat weet u ook allemaal. Dan de Maitreya of de Magdi of hoe die maar heet. En dat vind je overal terug. Ja. En dat het in die dagen zulke lui geweest zijn. Allemaal tot je dienst. Maar het is eigenlijk allemaal grote flauwekul, dat hele verhaal. Omdat in werkelijkheid, maar dat kost enige moeite voordat je daarachter bent. Neem je nou de moeite, dat heb ik vroeger ook nooit gedaan. Je leert wat ze vertellen, je wat je neemt het aan. Want je weet het niet, maar je, oké. En achteraf, ik heb bijvoorbeeld in mijn jeugd geleerd van Petrus die doet de groeten vanuit Babylon, maar dat kan helemaal niet, want Babylon bestond niet, Babylon was verwoest enzovoorts. En er waren zelfs plaatjes bij, het was helemaal verwoest. En dus was hij waarschijnlijk in Alexandrië, daar was een Joodse wijk en die heette Babylon. Dat is de protestantse versie. De Rooms-Katholieke versie is dat onder Babylon verstaan moet worden Rome. Want je wilt toch Petrus als paus in Rome hebben, het staat nergens in de Bijbel. Maar hij doet de groeten vanuit Babylon, moet dat Rome geweest zijn. En er is wat voor te zeggen. Maar waarom nou niet gewoon verteld wordt dat er wel degelijk de stad Babylon bestond, ook in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen, en waarom ze zo'n verhaal vertellen van dat het verwoest was en niet meer is, ja, dat begrijp ik dus ook niet. Hoe dat nou komt, weet ik ook niet. En hoe men erbij komt om te zeggen dat je daar in Babel had je misschien nog een secte van die Zoroastrisme, weet ik het, van de Persische toestanden enzovoort. Ja, dat begrijp ik ook niet, want de Perzen hebben Babel pas eigenlijk veroverd een jaartje of 200 daarna. Want in de dagen van de discipelen en in de dagen van de Heer Jezus maakte Babel deel uit niet van een Persisch Rijk, er was geen Persisch Rijk. Het Persische Rijk was honderden jaren daarvoor, 333 voor Christus officieel geloof ik, was ondergegaan in het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat was weer ondergegaan in het Romeinse Rijk enzovoorts. Maar de Romeinen hadden niet macht over Babel. Dat wil zeggen over de stad Babel, want het Romeinse Rijk in het algemeen gesproken strekte zich uit tot aan de Eufraat. Daar is wel over gevochten, maar de Romeinen hebben nooit het gebied over de Eufraat kunnen veroveren. En dat gebied over de Eufraat maakte niet dat deel uit van een Grieks Rijk, een Assyrisch Rijk of een Babylonisch Rijk, maar van het Rijk der Parten. Ja. Dat hebben ze zelfs mij niet geleerd, terwijl ik nog op school geweest ben voor Kals en dus voor de Mammoetwet. Ik ben er trots op. Maar dat heb ik ook niet geleerd. Maar het was het Parthische Rijk. Dat was een groot wereldrijk. Dat het enige eigenlijk ter wereld dat opgewassen was tegen het Romeinse. En de Romeinen hebben het Parthische Rijk nooit kunnen veroveren of verslaan of wat dan ook maar. En ze hebben wat oorlog gevoerd met z'n tweeën. Ja, en Babel lag over de Jordaan, over de Eufraat bedoel ik. En dus maakte deel uit van het Parthische Rijk. En of deze lui uit Babel kwamen, nou ja, misschien daar voorbij. Dat kan, maar ze kwamen uit dat Parthische Rijk. Dat was het grote rijk van die dagen. En daar weten wij een heleboel van, omdat in de 19e eeuw daar uitgebreid studie van gedaan is van het Parthische Rijk. Met name door de legendarische historicus Rawlinson. Dat is de autoriteit altijd, dat is de norm, Rawlinson. Er is af en toe wat op aan te merken, achteraf, maar goed, Rawlinson. Dikke boeken over het Rijk der Parten, maar het is nooit in onze geschiedenisboekjes terechtgekomen. Het is er uitgehaald en de reden daarvoor is een zeer voor de hand liggende. Je komt te dicht bij de Bijbel en bevestigt veel te veel Bijbelse waarheid. En daarom wordt het uit onze officiële onderwijsinstituten geweerd, om zo te zeggen. Het wordt buiten de kanon gehouden. Dat is wat het is. Bovendien, wij zijn opgevoed en zijn onderwezen vanuit het Griekse Rijk en vanuit het Romeinse Rijk. En wij denken, want dat leren we op het gymnasium, hè, dat onze, ja, zeker, dat onze cultuur en ons bestaan en niet in de laatste plaats ons rechtssysteem direct afkomstig is van het Romeinse rechtssysteem dat weer ontwikkeld is op basis van dat van de Grieken en de oude Griekse wijsgeren ook. Wij zijn de voortzetting van die cultuur, de Grieks-Romeinse cultuur. En dat is niet waar, dat is allemaal niet waar. Maar vanuit die positie beschouwen wij de wereld en de wereldgeschiedenis enzovoort. En dus willen we liever niet horen over een ander rijk dat sterker was dan Rome en dat Rome gewoon tegen kon houden enzovoorts. Eeuwenlang. Maar dat is wel gebeurd. En bij nader inzien, in de dagen van de Heer Jezus, dat wil zeggen van enige jaren voor Christus, want ik ga het niet precies vertellen, van enige jaren voor Christus tot enige jaren na de afsluiting van de Bijbelse geschiedenis, was er tussen Rome en Parthië een bestand. Dat wil zeggen, Dat heet officieel vrede, maar dan toch wel een spannende, want het zijn die twee rijken tegenover elkaar. We hebben zoiets in het verleden hier ook gehad, namelijk aan de ene kant Amerika en de andere kant Rusland. Dat wil zeggen, de ene kant het zogenaamde Vrije Westen en aan de andere kant het onvrije communistische Oosten. En dat is Koude Oorlog. Maar het was vrede. Maar we noemen het Koude Oorlog. Het was een spanningsveld en er hoefde maar niks te gebeuren. Of het zou hommeles worden. Daarom, we hadden vrede, maar we hadden toch een groot leger in die dagen. Toch? Ja, je hoefde maar even met een schip in de buurt van Cuba te komen. Of ben u dat allemaal vergeten? Dat was voor uw tijd misschien. Hè? In de Varkensbaai, zo. Dat is wel een gedoe. Kennedy en zo. Gaan we op de knop drukken of gaan we niet op de knop drukken? Wat gaan we wel doen dan? Enzovoort. Het is een spannende tijden geweest. Echt wel. Nou, dat was toen ook zo. En in die dagen komen magiërs, magistraten uit Parthië, die komen het Romeinse Rijk binnen. Want Jeruzalem valt onder het Romeinse Rijk. En stellen daar de vraag aan die koning der Joden, die door de Romeinen is aangesteld en in dienst is van de keizer in Rome. Waar is de geboren koning der Joden? Nou, dan heb je het spel op de wagen. Want koningen daar in Jeruzalem worden vanuit Rome aangesteld, zoals Herodes. En dan komen een stelletje van uit Partië, uit dat andere rijk, dat hardnekkige rijk, wat de Romeinen maar niet te pakken kunnen krijgen. Die komen ijskoud vragen, waar is de koning der Joden? Want we willen hem aanbidden. En dan moet die koning der Joden, Herodes, moet dat aanhoren. En die voelt de adem van een hijgende keizer in zijn nek uit Rome. Ik bedoel, het is niet maar zo'n tafereeltje in een stalletje waar drie mensen voorbij komen die een kroontje op hun hoofd dragen. En dat is het dan. Heel Jeruzalem is in eb en roer. Ik heb het me laten uitleggen. Het schijnt dat die oude parten, als ze een beetje belangrijk waren en ze reisden rond, in het binnenland, laat staan in het buitenland, dan hadden ze een gezelschap bij zich van minstens 1000 man... en soms enige duizenden mensen, aan gewapend personeel uiteraard, maar ook voor de voedselvoorziening, onderhoud, huisvesting, zo'n hele karavaan, weet u wel. Zo'n soort, zoals bij een circus, weet je wel, al die wagens, al dat personeel, maar ze zijn self-supporting. En het zijn enige van die lui, en als ze allemaal hun eigen personeel meegenomen hebben, dan is de stad wel erg vol, hoor, met zo'n buitenlandse delegatie. En bovendien, wie zijn die magistraten dan eigenlijk? Dat weten wij ook. Het is allemaal keurig beschreven hoe dat werkte in het Parthische Rijk. Het Parthische Rijk bestond uit allerlei verschillende kleinere rijkjes, provincies met verschillende namen enzovoort. En met hun eigen koningen ook. Maar boven al die koningen had je iemand die noemen wij keizer. Net als de Romeinse keizer dus. Maar zij noemden zo iemand koning der koningen. En daar komt de titel vandaan. Wie is koning der koningen? Dat is de opperkoning, zeg maar, de keizer van het Parthische Rijk. Die heet koning der koningen. Het zal u niet ontgaan dat die titel in de Bijbel gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Nee, het is niet een Joodse, het is een Parthische titel. En die magoi, die zogenaamde magiërs, die zogenaamde wijzen, die vormden een speciale kaste. Die Parthen die hadden namelijk een overheid bestaande uit wat wij zouden noemen twee kamers, zoals wij het ook hebben. Ik ga niet uitleggen waarom dat nou weer is, daar heb ik allemaal geen tijd voor nu. Maar de ene kamer bestond uit, laten we zeggen, vertegenwoordigers van de adel. Zoals dat trouwens in Engeland nog steeds is het geval is. Maar goed, de hooggeplaatsten, de hooggeborenen, hoe dat maar is, met erfelijke titels enzovoort. Dus de ene kamer en die andere kamer bestaat uit wijzen. Dat zijn die magoi. Althans, de magoi maken daar in hoge mate deel van uit. En die beide kamers samen, wij zouden dat noemen de Staten-Generaal, want zo heten die twee kamers bij ons immers, die stellen de koning aan. En de koningschap gaat niet automatisch per vastgelegde wet op de erfopvolging, waar de opvolging van de koning der koningen, die houdt in dat iemand uit die familie der assassinen, want zo heet die koninklijke familie, iemand uit die familie der assassinen koning zou zijn, maar wie het zou worden, wordt bepaald door die beide kamers, en daar zijn dus deze magoi in betrokken. Kortom, een van de belangrijke taken van die magoi, van die zogeheten wijzen, is het aanwijzen van de nieuwe Parthische koning der koningen, die moet zijn uit de familie der assassinen. Je kunt het allemaal zo opzoeken op internet, hoor. Dat kun je tegenwoordig wel vinden. Maar goed, dat hebben ze op school nooit verteld, dit soort dingen. Dat weet ik wel. Nou, en die lui die verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van de koning der koningen uit het huis der assassinen, die komen naar Jeruzalem en vragen: waar is de geboren koning der Joden, want we willen hem aanbidden. En wat ik u niet verteld heb, maar ja, dit maakt het allemaal zo ingewikkeld, maar wat ik u nou niet verteld heb, is dat die assassinen en de, in het algemeen de Parthen, dat hele grote volk van het hele grote rijk, die worden geacht, want het is aantoonbaar, ze worden geacht afstammelingen te zijn, erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Ze zijn Israëlieten en de magoi worden geacht levieten te zijn. Zo niet priesters uit het Aaronitische priesterhuis. Voor wat het waard is en voor wat het ooit waard geweest is, overigens, in de praktijk van de geschiedenis van Israël. En daarom heten ze ook Parthen. Iedereen die ooit wel eens in die buurt geweest is, in het Midden-Oosten, weet dat ze daar de P en de B verwisselen. Moeite hebben met een P en het wordt een B, enzovoorts. Dat is een algemeen beginsel over de hele wereld, trouwens. Want bij de Grieken heet Britannië ook Pretannik met een P in plaats van met een B. En de Barten die heten nou weer Parthen, wordt weer wel een P. Dat is een kwestie van tongval enzovoort. Maar die letters, die PRT, dat is de naam eigenlijk van het volk. Dat is namelijk een van de namen voor Israël. Het verbondsvolk, het is het Hebreeuwse woord voor Brit, voor verbond. En die naam PRT of BRT wordt gebruikt door de Parthen, het werd ook gebruikt door de Carthagers. Die heetten ook zo, noemden zich ook zo. En dan heb je nog de Britten, die noemen zich ook zo, enzovoort. En dat komt omdat ze allemaal erfgenamen of afstammelingen zijn van dat andere huis van Israël, van die schapen die niet van deze stal zijn, maar van die andere, enzovoort. En het punt is dat die Parthen, ze woonden over de Eufraat. Daarna lees je, want dat moest je vroeger verplicht, als je een beetje deftig protestant was, lees je verplicht Flavius Josephus. En die zegt dat in der tijd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, toen de Joden daaruit terugkeren zogenaamd, toen waren het alleen Joden en eventuele Benjaminieten en eventuele Levieten die terugkeerden. Maar ze hebben bij die gelegenheid ook de 10 stammen in hun ballingschap, ze wisten dus waar die waren, opgeroepen en gezegd: hé, wij kunnen terug naar Jeruzalem, we hebben toestemming gekregen, gaan jullie ook mee? En daarvan schrijft Flavius Josephus dat zij geweigerd hebben, en zodat alsnog alleen maar Joden, of dat heette dan Joden, afstammelingen uit de 2 stammenrijk van Israël zijn teruggekeerd. En die, zegt hij, leven onder het gezag van het Romeinse Rijk. Maar al die andere stammen van Israël leven niet onder het gezag van het Romeinse Rijk. En ze leven over de Eufraat in zodanige menigten dat ze met geen mogelijkheid geteld kunnen worden. Maar wat was er over de Eufraat? De Eufraat in die dagen, ook van Flavius Josephus nog, was de grens tussen het Romeinse Rijk en dat der Parthen. Waar zijn die Israëlieten gebleven? Zijn de Parthen. Verdeeld in, het is een groot gebied overigens, maar niettemin. En uit dat rijk komen lui die verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van de koningen, over het Parthische Rijk. En ze komen naar Jeruzalem vragen naar de koning der Joden. En dan brengt je bij nog een heel andere waarheid. Dat is deze. Dat dat Parthische koningshuis der Arsakiden, maar wij spreken het uit als Arsaciden, met die S en die C in die naam, Arsaciden, Arsakiden, dat die S en die C in de naam niet anders is dan de naam van Isaac, die je ook terugvindt onder de Saxen enzovoort. Dat is één ding. En het andere is dat een beetje die koningen uit dat huis der Sassaciden, we kennen ze allemaal. Dat wil zeggen gedurende eeuwen en wie opvolgde en welke rugnummers ze hadden. Ze heet alleen niet Willem en Karel en Lodewijk of Edward. Maar ze heet iets als Fraates. Ik roep maar één naam. Fraates. En die komt dan vaak voor. En varianten erop met die F en die R en die S achter elkaar, en die naam kennen wij als Fares of Feres of eventueel als Peres, die de stamvader was van het Davidische koningshuis uit Juda. Zodat dit soort dingen, en dit is alleen maar wat ik uit mijn hoofd vertel, dat staat echt niet op mijn briefje, dat doe ik met opzet niet. Maar zodat dit soort aanwijzingen, die bevestigen de algemene gedachte dat dat koningshuis der Arsaciden over de Parthen gewoon lijnrecht afstanden van David. En dat het dus een Davidisch koningshuis was over de 10 stammen van Israël. Of althans een deel daarvan. Volstrekt in overeenstemming met de beloften die de heer van Altser aan David gedaan had, dienaangaande, en daarna nog enige malen bevestigd heeft. Bovendien, want ik doe nou net of je een boel van de Bijbel weet, hè, bovendien zeg ik dan ook nog maar even, dat wij merkwaardig geweest weliswaar lezen over Jechonias. Dat is in generaties althans de laatste generatie die koning was over Jeruzalem en daarmee over de Joden. Dat we van hem lezen dat hij weliswaar in de ballingschap werd weggevoerd naar Babel. Maar wij lezen uiteindelijk over hem dat hij weliswaar in de gevangenis gezeten heeft voor weet ik hoe lang. Maar dat hij bij gelegenheid daaruit verlost werd en verhoogd werd aan het hof van de koningen der Perzen. Dat staat aan het eind van 2 Koningen dan. Aan het eind van 2 Koningen, dat wil zeggen dat is hoofdstuk 25. Daar staat in vers 27 van 2 Koningen 25 over de Jechonias. Het geschiedde daarna in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin. Nou ja, ik geloof dat hij 18 was hoor, toen hij werd weggevoerd. Zoiets. En dat hij maar 3 maanden of 3,5 maand, wat het maar was, officieel koning was. Maar in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand op de 27e der maand. Je begrijpt dat dit hier gaat over een officiële akte. Men heeft die gelezen kennelijk en heeft de gegevens overgenomen met datum en al. Dat in het 12e jaar op de 27e dag der maand dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. Zijn armen en benen trouwens ook. Maar het heet zijn hoofd. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijn gevangenis en hij at gedurende brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En aangaande zijn tering en gedurende tering werd hem van de koning gegeven. Een lijfrente. En elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, al de dagen zijns levens. En zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. Ik meen dat je hetzelfde ook leest in Jeremia. Maar toen maar weer. Want wat staat nog ergens in de Bijbel? Hetzelfde verhaal. Hoe dan ook, Van diezelfde Jochonia wordt weliswaar gezegd: schrijf deze man kinderloos dat niemand van zijn zonen zal zitten op de troon van zijn vader David, kennelijk in Jeruzalem. Maar hier zijn we ook niet in Jeruzalem, hier zijn we in Babel. Dat wil zeggen over de Eufraat. En deze Jechonias wordt verhoogd boven al die andere koningen die er zijn. Dat betekent dat hij een vooraanstaande leidinggevende positie krijgt. En bovendien krijgen we in de Bijbel ook nog, in kronieken of zo, een lijstje van zijn zonen. Die dan weliswaar geen koningen geweest zijn in Jeruzalem over het Joodse volk, maar die kennelijk toch een koninklijke functie of verantwoordelijkheid gekregen hebben daar in het land waarin zij in ballingschap waren. En voor zover wij weten is dat de oorsprong van het Arsacidische koningshuis. Dat heerste over de Perzen. En dat betekent dus dat die magiërs uit het Parthische Rijk, dat die magiërs waren degene die die familie, die koninklijke familie inventariseerden en bijhielden wie daarbij behoorde en waar zo iemand was. Want al die lui uit het huis van David kwamen in aanmerking om koning der koning te zijn over het rijk der Parten, zijnde in hoge mate een herleving van een tienstammenrijk. Hebben die nog? Waar je mee van doen krijgt in Matthäus 2 is met de buren. En terwijl je bent bij de Joden en in Jeruzalem word je, nee niet wij, maar wordt Herodes zelfs geconfronteerd met die lui van over de Eufraat. En als iemand als Flavius Josephus, die ongeveer in die dagen leefde, als Flavius Josephus geweten heeft wat daar was over de Eufraat, en dat daar die stammen in grote menigte, ontelbare menigte, woonden en verkeerden en daar een rijk hadden, zou ik niet weten waarom iemand als Herodes dat niet zou weten. Wie zijn die lui dan, die Parthen, met wie die de vrede moet bewaren? Terwijl de keizer bij wijze van spreken over zijn schouders meekijkt, zit die Herodes daar in Jeruzalem en die wordt geacht de vrede te bewaren met die Parthen, want ze zijn als de dood voor elkaar, om zo te zeggen. Nou, de Romeinen voor de Parthen, andersom viel het mee. Maar in ieder geval, en daar komen dan Parthische hoge pieven, zal ik maar zeggen, van die magistraten. Die komen met groot vertoon Jeruzalem binnen, heel Jeruzalem staat op stelten. En de koning is helemaal ontroerd. Hij zegt, wat heb ik nou aan mijn vitzagen? Hoe los ik dit probleem op? Want wat ik ook doe, ik moet een rapport uitbrengen aan de keizer. En hier gaat het om een varkensbaaienconflict. Of wat het maar was, weet u nog. Die staan die twee rijken tegenover elkaar. In Jeruzalem. En geen wonder dat Herodes er wat aan doen wil. Wie zijn de eersten die officieel de Heer Jezus als koning erkennen? Ja, deze lui, die zogenoemde wijzen uit het oosten, dan wel die koningen. En hun onderwerping aan hem, hun erkenning van hem, wordt inderdaad uitgedrukt in die schatten die ze meegebracht hebben als goud en wierook en mirre. Eén een beeld van koningschap, ander een beeld van priesterschap. Als ik het eenvoudig zeg, hè. Goud, wierook en mirre is een beeld van lijden eigenlijk, hè? Mirre. Dan lees ik over wierook en vooral over mirre. En waar ben je dan terecht? Weer bij ene Jozef die met een hele verzameling, hoe heet het spul? Nou ja, mirre onder andere dan. Verkocht werd, balsem heette dat, specerijen, dat woord zocht ik, zuster, dank u. Verkocht werd naar Egypte en u weet wat ze in Egypte met specerijen deden. Nee, niet door het eten, daar werden de lijken mee gebalsemd. Balsem, enzovoorts. Een beeld van lijden, maar tegelijkertijd van opstanding. U weet, mirre hangt samen met mara en dat is bitterheid, hè? Ja, het is lijden, feitelijk. Kortom, in die gaven wordt ook inderdaad de toekomst van de Heer Jezus geïllustreerd. U zult zeggen, ja, maar we horen er later nooit meer wat van. Dan zeg ik, nee, dat is omdat het u niet onderwezen is. Maar we leren uit de Bijbel dat de Heer niet anders was dan gezonden naar de verloren schapen van het huis Israëls. En dat de Heer zelf grote aarzeling had om iets te doen ten behoeve van willekeurig welke heiden. En we weten bovendien dat de discipelen uitgezonden werden. Gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. En afgezien daarvan, wij weten zelfs, maar dat staat niet meer in de Bijbelse geschiedenis, waar die discipelen, met name die 12, zo al gepredikt hebben. En dat is met name in Patië. Ja. Dat strekte zich uit vanaf de Eufraat tot aan India aan toe ongeveer. Zoiets. En daarna hebben ze ook gepredikt verder naar het noorden. Dat is in het gebied van de Skieten, waar Paulus dus ook melding van maakt. Maar dat is familie. Maar goed, dat hoef ik nou allemaal niet te noemen natuurlijk. Maar waar het mij om gaat is dat dit zijn maar niet romantische verhaaltjes of tafereeltjes die je kunt naspelen in een of andere kinderkerstspel of waarvan je een opstelling kunt maken. U weet je wel, een kerststalletje en al dat soort dingen meer. Ik heb daar niks tegen hoor, ik vind het allemaal heel aardig. Maar je zou toch enigszins moeten weten hoe dat zit. En je ook niet moeten laten misleiden door wat men elkaar napraat in de loop der tijd. Dit waren niet maar vage tovenaars die ster gezien hadden en toen geconcludeerd hadden, er moet een Joodse koning geboren zijn. Er is hier veel meer aan de hand. En je mag ook, je moet ook denk ik, in de eerste plaats accepteren dat niet alleen in dat Parthische Rijk ook heel wat Joden leefden met hun Joodse traditie. Dat is historisch, dat is bekend. En je moet ook niet vergeten dat er ook in die dagen mensen waren, blijkbaar, want dat blijkt uit de Bijbel, die de profetieën van Daniël kenden, met name, en die dus ook eens even aan het rekenen geweest zijn. Want je kan wel zeggen dat het niet mag, maar dan doe je toch stiekem even. Van wie mag het trouwens niet? Dan reken je dat toch even uit. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoort. Die staat toch gewoon in de Bijbel? He? En ik denk dat de Heer later vraagt, dat heb je toch gelezen? Waarom heb je die even uitgerekend? Daar staat het toch voor? En dan kun je niet zeggen, dat mocht niet. Of zo. Of ze zeiden dat het niet mocht. Dat reken je toch even na. En dan weet je dat in die dagen waar we het nu over hebben, dat in die dagen dan toch zo langzamerhand de Messias zou moeten verschijnen. En ik denk dat dat een rol meegespeeld heeft in de hele kwestie hier. En dat het een van de redenen is waarom Herodes verschrikt is en waarom die schriftgeleerden erbij haalt en waarom die schriftgeleerden dan ook tamelijk prompt weten dat het Bethlehem zou moeten zijn. Want ja, het zou dus toch een deze dagen moeten gebeuren. En waarom ook niet? Ik was op een christelijke lagere school en daar werd ons gewoon verteld dat die Joden, die oprechte Joden in die dagen, allemaal verwachten de komst van de Messias. En dat al die vrouwen hoopten, ik denk dat het zwaar overdreven is, maar niettemin, dat heb ik zo geleerd, dat al die vrouwen van die dagen hoopten dat zij de moeder mochten worden van de Messias enzovoorts. En toen heeft Maria gewonnen of zoiets. Maar, ik bedoel, het was de tijd daarvoor. En dus kon men dit soort dingen bij benadering redelijk goed weten hoor. Ik ga dat echt niet demonstreren, dat vind ik verder nergens voor nodig. Maar dit waren Messiaanse tijden, die hij had gezegd, dat duurt nog zo lang enzovoorts. Nou, die was hij dan. En na Parthisch gebruik, nou ja, als het iemand is uit de Joden, uit de Joodse tak nog van David, dan moeten we toch weten wie het is. En voordat u nou daar verder over doordenkt, zeg ik dan, het kan best zijn, het lijkt me trouwens ook heel waarschijnlijk, dat diezelfde Magoi, om zo te zeggen, op de hoogte waren van de positie van deze Jozef, geen zonen Davids. Er staat toch niet dat het niet zo was? Dus het lijkt mij voor de hand dat ze die familie kende. En anders dan moet ik u uitleggen dat die familie, de assassine, inderdaad wijd verspreid was in de loop der tijd. En dat ze elkaar ook naar het leven stonden, want hoe minder er van overbleven, hoe meer de overlevenden kans maakten op de uiteindelijke troon. Onder het motto, het zwaard zal niet wijken van uw huis, zei de heer tegen David, na de kwestie met Bathsheba. Nee, wel een doorgaand koningschap, een doorgaand koningshuis, waarbij altijd iemand uit David zou heersen over Israël, niet noodzakelijk over Juda, maar over Israël. Maar niettemin, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En onder de zonen van David vinden we dan meteen al, ik geloof, 3 slachtoffers, als ik het zo gauw even bij elkaar optel. Van die zonen onderling dus. Zo is het ook gebleven. Je moet er niet een al te hoge dunk van hebben van dat soort dingen. Maar daarna is de vraag, wie zijn er nog in leven en waar zijn er nog meer? En straks moeten we er weer een hebben, dus moeten toch weten wie het zijn. Ik ben nou de naam kwijt, maar er bestaat in Europa een boek dat netjes bijgehouden wordt van de hele Europese adel. Dat heb je nodig, voor als je zelf van adel bent en je zoekt een huwelijkspartner, dan kun je in die boeken gaan kijken wie er zo'n beetje beschikbaar is. Enzovoort. Nee, dat heeft Wilhelmina, koningin Wilhelmina, in de tijd gedaan voor Juliana. Waar vind ik nog een prins? Voor mijn dochter, enzovoort. Nee, dat is serieus waar, hoor. Er is gewoon een boek van, wordt bijgehouden, hoe dat zit. Nou ja, en dat geldt ook voor die assasside. Kortom, wijzen, ja, ongetwijfeld, koningen. Nou, dat is wat overdreven, want officieel waren ze dat niet. Maar ze waren wel degelijk als magoi betrokken bij het koningschap. En daar gaat het om, en meer specifiek als u mij vraagt, bij het koningschap van het Davidische koningshuis met zijn vele vertakkingen. Tot in onze dagen, overigens. Nou, u weet hoe het gegaan is. Ze hebben een schatten gebracht en denk nou niet dat ze een doosje hadden met een gouden ringetje of een flesje met wierook en een flesje met beren in een setje, liefst nog peper, zout en wat was het weer? Zo'n peper en zoutstelletje of wat het maar was. Dat zijn geen schatten, hoor. Dat moet toch betrekking hebben gehad op talenten, goud en dat soort dingen meer. Zo doe je dat, want anders is het een belediging. En mocht u zich afvragen waar de heer zijn fondsen vandaan had, dat wil zeggen zijn inkomsten, zijn, dan moet ik u zeggen, nou, dan kun je in ieder geval beginnen met dit goud en weer ook en weer de donatie die je kreeg aan het begin van zijn leven. Ik heb nog een paar opties, maar die laat ik me buiten beschouwing. Men zou daar niet te gering over denken, daar gaat het maar om. En in het vervolg, u kent de geschiedenis, hij moet vluchten naar Egypte. Maar u weet wie er moest vluchten naar Egypte en wie in het geheim in Egypte aankwam en daar zijn identiteit verloren waar iedereen hem vergat. Nou, als het iemand is die door iedereen vergeten werd, dan heette die Jozef. Dat kan niet missen, want dat komt vaker in de Bijbel voor. Al die Jozefen worden altijd vergeten. En hier Jozef verdwijnt naar Egypte. En de zoon van Jozef, dat wil zeggen de Heer Jezus, wettige zoon van Jozef, verdwijnt naar Egypte. En dan denkt men, ziezo, dat is verdwenen, is geen spoor meer van te vinden. En toch, na een verloop van tijd, komt hij toch weer terug. En zo was het met de geschiedenis van die eerste Jozef in de Bijbel. Zo is het hier. Maar het punt is natuurlijk dat die hele situatie van de Messias buitenslands in Egypte, onder gezag van ene Jozef, dat de uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid uit Israël, uit Canaan, uit het beloofde land verdwenen is. En het is ergens in het buitenland, in het wereldrijk, zal ik maar zeggen, van onze tegenwoordige tijd. En als er armoede en hongersnood is in de wereld, waar moet je dan ook weer naartoe? Dan moet je naar Jozef in Egypte, want daar kun je eten krijgen. En als er in onze dagen armoede en nood is in de wereld, waar moet je dan naartoe? Dan moet je naar die westerse volkeren, naar die Angelsaksen, die blanken, die afstammelingen, erfgenamen van Israël. Meer in bijzonder van Efraïm en Manasse, want die hebben eten. En die kunnen het regelen, zo sterk zelfs, dat men denkt dat wij, dat u en ik, omdat wij blanken zijn, met excuses allen die dat niet zijn dan, maar dat wij die blanken zijn, daarvoor ook daadwerkelijk voor verantwoordelijk zijn. Zo erg is dat. En wij krijgen dus ook de schuld van alle ellende in de wereld. Is u dat nooit opgevallen? Wij worden geacht er wat aan te doen. En bovendien, ook als we er wel of niet wat aan doen, wij worden geacht het veroorzaakt te hebben. En als er een tsunami komt, waar komt die ook alweer? Dan is het onze schuld zelfs ook nog. Hè? Dat komt omdat wij de kraan hebben laten openstaan bij tandenpoetsen. Of zoiets. Weet ik veel. Nee, maar het is echt, let maar op. En als er in de Arabische wereld, wat die zijn schat helemaal rijk, als ze daar in de moeilijkheden raken, dan moeten wij betalen. Nou, dat moeten wij niet, maar onze overheid doet dat grif van onze centen. En dat vinden ze heel normaal. En wij vinden het ook normaal, want dan houden we een actie via televisie en radio en wat het maar was ook alweer. En dan gaan er weer miljoenen naartoe enzovoorts. En ook wij vinden het heel normaal. Alsof het onze schuld is. Maar ja, je bent nou eenmaal volk van eerstgeborenen of niet. En als je volk van eerstgeborenen bent, ben je verantwoordelijk. En dat weet je als eerstgeborene misschien niet. Maar al die anderen die dat niet zijn, die weten dat heel goed. En zo komen ze bij ons terecht. Zo werken die dingen. En als je daarnaast een volk hebt dat uitdrukkelijk gepasseerd is voor het eerstgeboorterecht. We hebben het over Ismaëlieten en in zekere mate ook over Edomieten. Ja, dan zijn dat dus de grote, noemen ze dat, de uitdagers eigenlijk, hè? De grote vijanden, weet u nog? Ismaël plaagde Isaac, staat in de Bijbel. En toen werd Ismaël uitgedreven. Maar Ismaël plaagt Isaac nog steeds, hoor. Dat gaat allemaal door en dat gaat maar door. Want wie die volkeren zijn, wij zijn het kwijtgeraakt. We hebben het weggedaan, we hebben het gecamoufleerd, omdat het te veel aan de Bijbel raakt, zal ik maar zeggen. We hebben de geschiedenis vervalst en al dat soort dingen meer. Omdat veel te veel de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en daarmee van God zelf, daarmee gedemonstreerd wordt. Maar niettemin, als je je best doet, moeite voor doet en daarna vraagt, krijg je heus je antwoorden. Wie waren deze Magoi? Dat waren de lui die verantwoordelijk waren voor het aanstellen en het continueren van de beloften die aan David gedaan waren met betrekking tot de continuering van zijn koningshuis. En de Heer Jezus wordt dus beschouwd als een van die assassinen. Hebben ze u wel eens verteld, ik zal mijn Bijbel even doen. Hebben ze u wel eens verteld dat de Heer Jezus een correspondentie voerde met een van die Parthische koningen? Koning Abgar uit Edessa. Niet te verwarren met Odessa. Hebben ze u nooit verteld? Ja, dat is officiële kerkgeschiedschrijving. Dat wordt beschreven door Eusebius, de vader der kerkgeschiedenis. En die doet er verslag van. En die beweert zelfs dat hij die brieven gezien heeft in Edessa. Niet te verwarren met Odessa. In Edessa, dus het noordwesten van Partië, een van die koninkrijken daar. Koning Abgar, die een brief stuurde met letterlijke tekst. Eusebius, ja. Met letterlijke tekst dat hij vraagt of dat hij gehoord heeft van de Heer Jezus en wat hij allemaal doet enzovoort. En of hij niet bij hem wil komen om hem te genezen daar in Edessa. En dan krijgt hij een schriftelijk antwoord van de Heer Jezus. Dat, ik weet het niet uit mijn hoofd precies, maar het komt erop neer dat hij niet kon komen, want hij moest eerst een werk dat hij aan het doen was afmaken, zijn taak vervullen. En nadat hij dat gedaan had, zou hij ervoor zorgen dat een van zijn discipelen naar hem zou komen om hem te genezen. En dat is ook daadwerkelijk vervolgens zo gebeurd. Maar hoe komt het dat zo iemand als Jezus, zo misfit, weet u wel, zo iemand uit armoede geboren, de zoon van de timmerman uit Nazareth, dat die dan, zo'n armoedzaaier zal ik maar zeggen, die heeft dan een persoonlijke correspondentie met een van die Parthische koningen. Dat is een raar verhaal toch, of niet? Maar als je beseft dat ze waarschijnlijk nog familie waren, ook omdat ze allebei waren uit dat Davidische koningshuis, uit de lijn van Feres, of Peres, of Fares, of hoe je maar noemt, dat die contacten er waren enzovoort, dan is dat helemaal zo gek niet. En vervolgens zijn er inderdaad discipelen daar geweest. Het verhaal gaat veel verder. Maar dat is allemaal, dat vertellen ze niet op school, dat weet ik wel. En in de zondagse toespraken ook niet. Maar ja, daarom doe ik het maar eens, wijs u maar eens op die dingen. Dat is allemaal niet in een hoek geschied. Er zijn gebeurtenissen geweest die van groot belang zijn geweest. En bovendien, je leert daaruit, in elk geval, en dat vindt, ik persoonlijk eigenlijk nog het belangrijkste punt, dat God zijn beloften waarmaakt en dat rondom de gebeurtenissen van de geboorte van de Heer Jezus dan toch in ieder geval al geïllustreerd wordt. Minstens dat, maar meer dan dat, geïllustreerd wordt hoe het zou gaan. Voor zover de Heer zijn volk zalig zou maken van hun zonden, wordt het meteen op dezelfde bladzijde van Matteüs nog geassocieerd met de 10 stammen van Israël. En voor wat de Joden betreft, ja, dan heb je alleen die figuur, de koning der Joden, Herodes. Die is alleen maar vijandig en die vertegenwoordigt de Joden. En volgelingen vindt hij daar niet onder de Joden, maar meteen al over de grens aan de andere kant van de Eufraat enzovoort. En dat is wat zich steeds herhaalt. Alle volgende hoofdstukken door, niet alleen in Matteüs, maar Marcus, Lucas, Johannes ook. Het is altijd en overal dezelfde gedachte. Niet pas in de late brieven van Paulus, maar vanaf het begin van rond de geboorte van de Heer Jezus. En vervolgens grijpt het vooruit niet alleen naar onze tegenwoordige tijd, maar vervolgens naar de dagen van zijn wederkomst, wanneer de Heer alsnog zijn nu nog verborgen koninkrijk zal openbaren. Vanzelfsprekend. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen en mogen leven uit wat u ons geeft. Aan geestelijk voedsel in de eerste plaats, waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat we mogen zien dat ook deze ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenisjes niettemin grote gebeurtenissen waren met grote gevolgen. En dat ze ons leren wie u bent en wat u zou doen en hoe uw plan eruit ziet. En dat ze ons illustreren hoe u uw beloften waarmaakt uit het verleden en aan de andere kant hoe uw profetieën vervuld worden. Of wij dat nou zien of niet. Maar we danken u, Vader, dat we op uw woord mogen vertrouwen. Uw woord dat een plaats heeft in onze harten, maar ook uw woord dat een plaats heeft in de geschiedenis, zodat we weten dat u inderdaad een werk volvoert vanuit het verleden, in het heden, tot in de toekomst, waarbij u vervult wat u beloofd hebt te zullen doen, maar in het bijzonder waarin u uw naam groot maakt. In deze oude schepping zelfs nog, en in het bijzonder ook in onze persoonlijke levens. En voor dat doel naderen wij tot uw aangezicht, opdat wij u als de koning der koningen zouden dienen en opdat wij zouden leven uit de kracht die u ons uit uw genade verleent. Wees u dan ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.